Goedemorgen gemeente. Ik mag u van harte welkom heten in de grote kerk van Gorinchem. Heel bijzonder en fijn om elkaar hier weer sinds lange tijd te zien. En hier in de eredienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en alle gasten die meekijken, hartelijk welkom. We hopen ook u en jullie weer snel te verwelkomen hier in de grote kerk. Vanmorgen leidt dominee Wulsleger uit Harderwijk de dienst. Op ons orgel horen we vaste bespeler en stadsorganist Arjan Versluis. En we mogen deze dienst als gemeente ook weer zingen. En daar zijn we dankbaar voor. We mogen vandaag ook onze gaven delen. De drie collecten doelen deze zondag zijn de diaconie, de collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Voor degenen die in de kerk aanwezig zijn, is de collecte bij de uitgang. En voor degenen die thuis meekijken, zal de QR-code tijdens het gebruikelijke collectemoment getoond worden en ook na de dienst. Op 5 juli is geboren Suze Elisabeth de Hoog. We feliciteren ouders Arjan en Willemijn en broer en zus Tijmen en Eefje van harte. We wensen jullie van harte God zegen toe bij de opvoeding. Ik heb nog een viertal huishoudelijke mededelingen. Zoals u weet en zoals ook in het gebruiksplan staat, worden van deze dienst videoopnames gemaakt. U kunt dus herkenbaar in beeld komen. De camera's staan hier recht voor me en daar schuin in de hoek. Als dat voor u een probleem is, dan kunt u in de banken achter de camera's, dus achter die pilaren, plaatsnemen. Wilt u na de dienst de juiste uitgang nemen? Alle uitgangen zijn open en u kunt op de bank ook zien welke kleur uitgang u moet nemen. Die is geel en die is rood en die achter mij is blauw. Voor zondag 19 juli volgende week zijn de volgende gemeenteleden uitgenodigd. In de morgendienst worden er 4 kinderen van de gemeente gedoopt. Er zijn allereerst de familie en vrienden van de doopouders uitgenodigd. In de middagdienst zijn de gemeenteleden met de achternaam A tot en met Leun uitgenodigd. De koster die zoekt voor na de dienst nog wat hulp, voor wat schoonmaakwerk. Om precies te zijn, 5 personen of 4 of 5 personen. Wie is bereid om de koster te helpen? Steekt u even uw hand omhoog. Dan heb ik een beetje het idee of inderdaad aan de 5 mensen gaan komen. Nou, dat gaat wel goed komen, zie ik. Ja, dank u wel. Tot zover de mededelingen. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 16, het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
tot in de dood. Worden we nu stil tot God. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Lof zij de Heer, goed is het leven. Met die uitbundige woorden opent Psalm 147. En wij gaan instemmen met dit loflied door dat met hart en ziel mee te zingen. Daar waar je God looft, is het leven goed. Zo zijn we vanmorgen samen in het huis van God. Het is een grote vreugde om hier weer te kunnen zijn. Het is ook een grote vreugde om samen te kunnen zingen. Ik vond het heel verrassend om van de week in de zondagsbrief te lezen dat er gezongen kan worden en dan ook nog eens een keer ondersteund, meegenomen door de vaardige hand van een speelman achter het prachtige orgel hier in de grote kerk. Kortom, één grote vreugde om elkaar hier te ontmoeten, samen ook met andere broeders en zusters her en der in Gorkum en in het land. We gaan ons loflied zingen over het goede leven, want daar zal het in de dienst van vanmorgen ook over gaan. De protestantse kerk heeft voor het komende seizoen als jaarthema gekozen het goede leven. En we gaan met elkaar vanmorgen in de Bijbel lezen naar een paar gedeelten waarin dat goede leven aan de orde komt. Ik denk, althans voor mij zeker, op een heel verrassende manier, maar heeft ons ook wat te zeggen. Het goede leven. Psalm 147 gaan we zingen, het eerste en het tweede vers. gaan samen luisteren naar de woorden van Gods heilige wet, zoals ze tot ons komen in de 10 geboden uit Exodus 20, uit de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. We zingen daarna uit Psalm 119, de Psalm van de Wet, het 80ste vers in de oude berijming. De psalmdichter heeft het in die woorden erover dat hij de wet van God bemint. Nou, dat is nogal wat, om iets of iemand te beminnen. En dat is nog wat meer dan dat je zegt, ik ben erop gesteld of het doet me wat of het raakt me of zo, maar beminnen, dat is een heel intens woord. Wel, de psalmdichter zegt, zoveel is het gebod van God mij waard. En met dat verlangen in ons hart gaan wij vanmorgen samen luisteren. Boven de 10 geboden staat geschreven, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan horen we eerst de geboden die te maken hebben met onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. De gedachte daarachter, overigens misschien goed om dat even toe te lichten, is dat een beeld maken altijd ook iets in zich heeft van macht over iets of iemand uitoefenen. Als je een beeld maakt van iemand, dan spijker je iemand daar ook op vast. En dit gebod zegt, hoed je daarvoor dat je geen beelden van God maakt, want daar gaat het over, waarmee je probeert God naar je hand te zetten. Want dan krijg je een God die niet groter is dan jouw eigen voorstellingsvermogen. En juist dan raak je hem kwijt. Juist dan raak je hem kwijt. Want het wonderbaarlijke van God is dat hij de God is die handelt boven ons bidden en denken. Realiseer je dat eens even. Waar bid je voor op het ogenblik? Waar denk je over? God is de God die groter is dan ons bidden en denken. Nou, daarom geen beeld. U zult zich daarvoor, zegt het gebod, niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, de dag die ons gegeven is als een heilige dag. En dat betekent dus een dag die apart gezet is van alle andere dagen, die een speciaal doel heeft, want dat is heiligen. Welk doel? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw stadspoorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Een dag van vreugde. En dan komt het tweede deel van de geboden. Daarin horen we over de relatie met onze naaste. Want dat hoort er evenzeer bij. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat in het dubbele gebod van de liefde. Met dat woord liefde is gezegd dat de Heer Jezus ons duidelijk maakt, leven naar het gebod van God, dat is niet een zaak van wat uiterlijke regeltjes. Maar leven naar het gebod van God, dat is een zaak van de liefde van je hart. Ieder gebod vertaalt zich naar de liefde. Zoals omgekeerd ook de liefde nooit iets vaags en algemeens is. Want dat is ons risico als westerse mensen, dat wij liefde vooral een gevoel vinden. Maar liefde, zegt de Bijbel, vertaalt zich altijd naar je concrete handelen, naar je woorden, naar je daden, naar heel je opereren. En het een kan niet zonder het ander. Zo spreekt de Heer Jezus tot ons over het gebod. En hij zegt, u zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord. En we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. En hem vragen om de opening van het woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, dat ons leven vernieuwd wordt en dat wij nieuwe krachten ontvangen. Daarvoor zijn wij vanmorgen in de kerk. Wij zijn niet zomaar gekomen voor iets aardigs. Maar hierom is het ons begonnen. Dat ons leven en onze krachten nieuw worden. En niet alleen dat we opveren en dat we er weer tegenaan kunnen. Maar dat ze echt nieuw worden. En daarmee ook anders, principieel anders dan wij van onszelf denken en handelen en wandelen. En hoe bijzonder is het dat hier in de kerk iets gebeurt waardoor dat ook daadwerkelijk plaatsvindt. Nieuw leven, nieuwe krachten. Zo zongen we het, biddend en verwachtend. Hier is uw gunst. We worden stil van aanbidding en van liefde. Uw gunst, uw genade, uw toewending tot ons, u die ons hart verovert, u maakt de dingen nieuw. Zo verwachten we u en luisteren we naar wat u ons te zeggen hebt. Open uw woord en kom met uw Heilige Geest. Uw naam zij geprezen. Lof zij u. Zo is het leven goed. Amen. Over het goede leven gaat het, gemeente, in de dienst van deze zondagmorgen. En wat is eigenlijk een goed leven? Ja, daar maak je allerlei voorstellingen bij. En wij zijn niet de enigen hier in de kerk die dat doen. Maar dit hoort bij de grote vragen van het mensenbestaan. Het goede leven. Wat is dat precies? Wel, dat kun je natuurlijk nooit zomaar in één kerkdienst even zeggen. Maar we gaan wel proberen om samen, noem het maar, een soort diepteboring te doen. Te luisteren naar enkele woorden uit de Bijbel waarin het gaat over dat goede leven. Psalm 34 in de eerste plaats en 1 Petrus 3 in de tweede plaats. Psalm 34 en 1 Petrus 3. lezen uit Psalm 34, vers 12 tot en met 23. En we horen daar het heilig woord van God als volgt. Kom, kinderen, zegt de psalmdichter. En daar merk je meteen aan waar deze psalm in thuis hoort. Die hoort in het Oude Testament bij de zogenaamde wijsheidspsalmen. Er is in deze psalm iemand aan het woord die met onderwijs komt. Die ons wijs wil maken voor het leven. En zo spreekt hij ons aan. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vreze des Heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Daar heb je dat goede leven. In de berijming van Psalm 34 gaan we daar straks ook over zingen. Het goede leven. Nou, wie vertelt ons dat? En dan geeft hij antwoord. Misschien wel een antwoord dat een beetje anders is dan wij zouden verwachten. Hij zegt, behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun gedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen, de rechtvaardigen zijn bedoeld, zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hun uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de brieven, naar 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. En dat is een Bijbelgedeelte waarin de apostel Petrus deze psalm letterlijk citeert, Psalm 34. En dat doet hij in een heel bepaalde situatie. We zullen straks natuurlijk nader horen waarom en wat hij wil zeggen. Maar we gaan dat ook eerst samen lezen. 1 Petrus 3. De Petrusbrieven, zeker ook de eerste Petrusbrief, hebben een sterk accent op het goede leven. Wat betekent in de werkelijkheid van alle dag, ook als je onder druk staat, onder druk vanwege je christen zijn, wat betekent in het leven van alle dag het goede leven? 1 Petrus 3 vanaf het 8e vers. En we horen daar het heilig woord van God. Ten slotte. Wees allen eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders en natuurlijk ook de zusters lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want Dan komt Psalm 34. Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We bereiden ons voor op de preek met een lied uit de oude psalmberijming, maar geen psalm. Dat is een van de zogenaamde enige gezangen, een paar gezangen, die oorspronkelijk zijn opgenomen in ons psalmboek, al heel lang geleden dus. Dat is het gezang dat de titel heeft gekregen, Bedezang voor de predikatie. Nou, zo klinkt dat natuurlijk heel ouderwets, maar er staat gewoon gebed voor de preek. Dat is een gebed met een prachtige tekst. Echt alles waar het over gaat in de erediensten van de gemeente, dat komt in dat lied aan de orde. Het nadeel ervan is alleen een beetje dat het een heel onbekende melodie heeft. Verreweg het meeste van dat lied zingt vrij makkelijk weg, zeker als je de muzieknotatie erbij hebt. Maar er zit zo her en der, en vooral in de op, kijk hoor, vier na drie na laatste regel, zit op een gegeven moment een nootje dat wat uit de pas loopt, lijkt het wel. En ik merk, ik laat het lied altijd graag zingen, maar dat gemeenten dan soms een beetje hun tong breken over precies dat regeltje. Maar u hebt het zo in de gaten en het wordt een keer voorgezongen, begreep ik. Dus dan gaat dat zeker helemaal goed komen. Let maar even op dat regeltje van opdat hij uit uw heil verbond. Dan komt dat. Bedezang voor de predikatie. Dat ging voortreffelijk, zelfs dat ene dwarse nootje, dat ging helemaal goed. En dat mag toch redelijk uitzonderlijk genoemd worden. Straks na de preek zingen we gezang 75, U kennen uit en tot uw leven. We zingen het 13e, het 14e en het 15e vers uit dat lied. Het goede leven klinkt daar opnieuw in door. Nadat we dat gezongen hebben, is er straks ook de inzameling van de gaven. Ik zeg dat nu maar even, ik wil het straks niet meer onderbreken met een collecteaankondiging, maar wilt u aan de collecte denken? Dat vraag ik ook aan de luisteraars thuis. Want zoals in veel kerken is het ook hier in Gorinchem wel zo dat in deze maanden de collecteinkomsten dramatisch inzakken. En ze zijn wel nodig. Dus help mee ook vanmorgen. Na de preek, gezang 75. Geef ons elke dag ons dagelijks wonder. Een eenvoudige, wijze man leert de mensen die woorden te bidden. Het is het jaar 1099 na Christus. Jeruzalem wordt belegerd door de kruisvaarders. In de stad bevinden zich Joden, moslims, christenen. En ze zijn op dat moment lotgenoten. Het is een kwestie van tijd voordat de stad zal vallen en een verschrikkelijk lot hen allen zal wachten. In die laatste dagen voor de inname van Jeruzalem komen ze bij elkaar. Op hetzelfde plein waar 1000 jaar eerder Jezus veroordeeld werd door Pilatus en overgeleverd werd in de handen van de mensen. Wat is het leven? En wat is er belangrijk in het leven? Als je zo vlak voor de ondergang staat, wat is dan goed leven? Tussen de mensen op dat plein bevindt zich een Kopt, een Griek die afkomstig is uit Athene. Een eenvoudige handwerksman die in de schoenmakerij werkte. Maar een man van grote wijsheid. En in die fatale dagen komen de mensen met hun vragen bij hem. Angstige vragen vaak. Logisch natuurlijk. Hoe is het om verslagen te worden, vraagt iemand. En hoe voelt dat om bij de verslagenen, bij de verliezers te horen? En iemand roept, was ik maar weggegaan uit de stad. Maar ik ben altijd bang geweest voor verandering. De ene vraag na de andere komt. En stukje voor stukje begint het tij van de vragen te keren. Er is ineens iemand die vraagt, vertel ons iets over de schoonheid. En een jonge vrouw roept, leer ons iets over elegantie. En als anderen boos reageren, hoe kun je zoiets vragen als je weet dat morgen het bloed door de straten van de stad zal stromen? dan glimlacht de kopt uit respect voor haar moed. Weer iemand anders vraagt, vertel ons over wonderen, in de hoop dat er een legioen van engelen uit de hemel zal neerdalen om de heilige stad en zijn inwoners te beschermen. De kopt zegt, bid elke dag, Heer, geef ons heden ons dagelijks wonder. En vergeef ons als we het wonder niet herkennen. Iemand vraagt, waarom zijn sommige mensen succesvol in het leven? Met daarachter natuurlijk de vraag, wat is dan goed leven? En de kopt antwoordt, succesvol leven, goed leven, is 's avonds met een gerust gemoed in slaap kunnen vallen. Dit is allemaal afkomstig, gemeente, uit het boek Manuscript uit Accra van de Braziliaanse auteur Paulo Coelho. Het is een aangrijpend verhaal waarin Coelho zich waagt op het scherpst van de snede. De ultieme levensvragen. Wat is eigenlijk leven? En wat is een goed leven? De ultieme levensvragen worden gesteld, niet ergens in een makkelijke stoel, maar in het aangezicht van de ondergang. Nog één nacht en hooguit nog één dan. Maar dan zal het voorbij zijn. En als je in die situatie zit, wat is dan leven eigenlijk? En vooral, wat is goed leven? Vanmorgen lezen wij allereerst in een psalm. Een van de wijsheidspsalmen. Realiseer je, wijsheid in Israël is nooit theoretische kennis, maar wijsheid heeft altijd te maken met leren voor het leven. Praktische wijsheid. Kom, kinderen, zegt die psalmdichter. En dan denkt hij niet in de eerste plaats aan de kleine kinderen, maar dan is het de meester die aan het woord is, de rabbi. De wijsheidsleraar die zijn leerlingen aanspreekt. Zoals de kopt dat deed op het plein in de heilige stad. En zoals ook Jezus de mensen in zijn dagen om zich heen verzamelde. En gesprekken met ze voerde zoals de rabbi dat doet met zijn leerlingen. Wijsheid. En deze psalmdichter zegt, we gaan het samen over het leven hebben. Kom eens even wat dichterbij. Je mag hier wel komen staan. Luister. Misschien kun je nog beter gaan zitten. Wil je weten wat goed leven is? Dat vraagt hij letterlijk. Wil je dat weten? Wat goed leven is? Een leven lang en goed. Dan moet je proberen om eens even stil te worden en te luisteren. Een leven lang en goed. En daarmee zijn we bij het goede leven. Het jaarthema dat door onze kerk gekozen is voor het nieuwe winterseizoen. Ik loop daar vanmorgen een beetje op vooruit. We zitten natuurlijk nog midden in de zomer, maar het gaat komen. Het is een thema waarin de grote levensvragen aan de orde komen. Want wat is een goed leven? En wanneer ben je echt gelukkig? Je herkent dat wel, hè? Dat een mens kan snakken, kan smachten naar geluk. Wanneer ben je echt gelukkig. Toevallig kwam ik van de week, toen ik de nieuwssite raadpleegde, bij een linkje naar een opsomming van de rijkdommen van de allerrijksten in deze wereld. Celebrities. In huizen van vele miljoenen, met vermogens van honderden miljoenen. Maar je kijkt eens even. Is dat nou het goede leven? Al kijkend merk je meteen wat voor impact of dat heeft. Je ziet de superjachten van de oliesheiks. Een jacht van een 500 miljoen. Is dat het goede leven? Nou ja, laten we geen karikaturen tekenen. Rijkdom op zich is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Je kunt grote bewondering hebben voor mensen die een vermogen vergaard hebben en die daar goede dingen mee doen. Maar dat beeld dat je zo even via internet voorgeschoteld krijgt, en dat beeld waarvan je voelt, dat doet een beroep op mijn begeerten, op mijn verlangens. Is dit nu het goede leven? En ja, ik sprak van de week ook iemand, kwam dit ook even ter sprake, die zei, maar er moet maar eens even wat met je gezondheid aan de hand zijn. Vertelde het verhaal van iemand die inderdaad, nou ja, zoals dat dan gezegd wordt, kon zwemmen in het geld, maar die ernstig ziek werd en alles moet loslaten. En dan helpt het allemaal niks. Dus geen wonder dat door de tijden heen ook heel verschillend gedacht is over de vraag, wat is een goed leven? In de tijd van het Nieuwe Testament, in de Griekse cultuur van dat moment, was er echt ook een gezondheidscultus, zoals wij die in onze tijd herkennen. De god Asclepios, de god van de gezondheid, van de geneeskunde, was een heel populaire god in de tijd van het Hellenisme. Wat is nou toch een goed leven? De wijze man van Psalm 34 zie je denken. Ja, het goede leven. Maar weet je dat dat goede leven helemaal niet een soort gevoel over het leven is? Dat komt wel vaak zo naar je toe, feel good. Maar het goede leven is eigenlijk helemaal niet iets dat je voelt en dat jij in bezit hebt. Weet je, het goede leven, dat is niet iets dat je krijgt, maar dat is iets dat je geeft. Dat is een daad. En als je die psalmdichter serieus neemt, schrik je eigenlijk ook wel even een beetje. Want hij zegt, nou, kom maar, dan zal ik het tegen je zeggen. Wapen je hoor, want er gaan dingen komen die je misschien niet zo leuk vindt. En dan komen er een paar praktische dingen. Wil jij een goed leven? Nou, wie wil dat nou niet? Oké. Begin dan, dat is het eerste wat hij noemt. Begin dan bij je tong. Oei. Ja, want spreken wat jij zegt, dat kan ontzettend veel kwaad stichten. Realiseer je dat? Mensen zeggen, woorden doen geen pijn, hè? Maar vergis je niet, je weet het zelf. Je lijdt soms tientallen jaren later nog onder wat iemand eens een keer tegen je geschreeuwd heeft. Weet je wat het goede leven is, zegt die psalmdichter? Behoed tong voor het kwaad. En je lippen voor bedrog. Voor taal waarmee je een ander een val zet. En die ander de afgrond in laat tuimelen. Wil je een goed leven? Dan is dit punt 1. En punt 2. Keer je af van het kwaad. En doe het goede. Nou, dat wordt hier niet concreet nader toegelicht, althans niet in eerste instantie. Zometeen, als we in 1 Petrus nog wat lezen, komen er nog wat concrete dingen. Maar uiteindelijk toch, zo eenvoudig is het. Die psalmdichter zegt, goed leven. Doe het goede. Doe het dus. Ga niet zitten wachten op dat feel good. Maar doe het goede. Zo eenvoudig ligt het. En alleen al als je dat op je in laat werken, voel je wel. Het is wel eenvoudig, maar niet simpel. Doe het goede. En vervolgens, derde wat hij noemt. Zoek de vrede. Zoek de vrede. Dus helemaal niet als een hoogste ideaal van, je moet het aandurven om de strijd aan te gaan. Zoek de vrede. En zelfs jaag die na. Nou, iets najagen, dat is veel en veel sterker dan, daar ben ik wel eens even mee bezig, of ik denk er wel eens over na of zo, maar najagen, dat is een passie. Najagen, dat betekent, ik zet er alles voor in. Op jacht naar de vrede. Ik ben altijd op zoek. Oh ja? Waar zoek je dan naar? Naar de vrede. Naar de vrede. En zo'n eenvoudige psalm, gemeente, die zie je ineens in het perspectief van, ja, het leven van de enkele mens, van de mens die wij allemaal zijn. Maar je ziet die psalm ineens ook in het kader van het grote wereldgebeuren, van de machthebbers in deze wereld. Altijd op zoek. Waarnaar dan? Naar de vrede. De wijze man uit Psalm 34 zegt tegen ons, het goede leven is niet voel goed, maar doe goed. Nu maken we een stap. Apart wel. Want het is precies deze, toch een beetje onvoorspelbare Psalm 34, die de apostel Petrus letterlijk citeert in zijn brief. En het is goed om de context van die brief daarbij te betrekken, want dan krijgt het diepte. Petrus stelt precies diezelfde vraag aan gelovigen in zijn situatie, in zijn tijd, in zijn context. Wil je het leven lief hebben? Nou, wil je het leven lief hebben? Wil je goede dagen zien? Kom maar. De situatie van de broeders en zusters aan wie Petrus een brief schrijft. Zijn eenlingen, zo spreekt hij ze aan, mensen in de christelijke diaspora, uitgestrooid tussen de mensen in de wereld. Mensen die vreemd gevonden worden door hun manier van leven. Ze leven toch anders dan de grote meerderheid. Er zijn andere normen en waarden, er zijn andere keuzes in het leven. Vreemd. En er was nauwelijks een referentiekader voor. Er waren niet al generaties lang christenen. En ze kwamen terecht in een positie die moeilijk was. Er werd over ze gepraat. Gelasterd. Die tong, hè, weet je wel. Ze werden gelasterd. Er werd over ze gepraat op de manier van achterlijke lui. kwamen in een achterstandspositie terecht. Het was nog niet direct de situatie van de mensen op het plein in Jeruzalem in het jaar 1099, bedreigd met de ondergang vlak voor de val van de stad. Maar het is al wel de situatie van, je bent niet populair als je christen bent. Je krijgt het moeilijker, je wordt niet meer voor vol aangezien. En ze zaten daarmee natuurlijk, want voor hun gevoel botste dat ook. Christus is onze koning. Hij zorgt voor zijn gemeente. En we hebben er heel veel voor over moeten hebben om hem te gaan volgen. En dan krijg je deze klappen. Dat is toch niet eerlijk? Toch? Dat is toch niet eerlijk? Petrus. Nota bene, diezelfde Petrus die zo'n bloedhekel had aan lijden. Weet u nog uit het evangelie dat hij zijn meester apart haalde en zei, goede meester, wij gaan even een gesprek met elkaar hebben, want ik hoor u nou dingen zeggen over lijden, maar ja, dan hebt u het toch echt niet gesnapt hoor. Want daar gaat het niet over. Dit past niet bij de Messias. En dan moet Jezus tegen hem zeggen, weg jongen, weg jij. Nou, hij zegt iets wat minder lief is dan jongen. Satan. Achter mij. En diezelfde Petrus, die komt nu een jaar of 30 later bij zijn broeders en zusters in deze context die te maken hebben met lijden. Nog niet lichamelijk lijden, maar toch wel lijden op de manier van, je raakt uitgerangeerd. We hebben het moeilijk mee. Volwassen mensen zoals wij zijn, maar net zo goed jongeren, kinderen die daarmee te maken krijgen. Heel pijnlijk voor je ontwikkeling natuurlijk. En grote mensen die leiding moeten geven en mensen die in de gemeente met het evangelie leiding geven. Je wordt gelasterd en hoe stel je je in op zo'n situatie? Wat moet je doen? Wat moet je reactie zijn? Dat is heel apart. Tot 7 keer toe, u kunt het natellen, tot 7 keer toe heeft Petrus in de eerste brief het over wel doen. Over goed doen. Letterlijk. Goed doen. Hij zegt tegen zijn broeders en zusters, jouw antwoord op de manier waarop je behandeld wordt, hoort te zijn het goede leven. Weet je wat? In zo'n situatie. Dus we gaan niet kreunen en zuchten. We gaan onszelf niet beklagen. We gaan al helemaal geen zelfmedelijden hebben. Dit is jouw antwoord. Eenvoudig het goede leven leiden. Ja. Nou, dan kun je die brief op naslaan, gemeente, want dat is ook heel typerend voor de eerste Petrusbrief, dat de apostel dat zo concreet maakt. Op alle levensterreinen, want God is niet de God van een segment van jouw leven, niet de God van een stukje van je leven, maar hij is het helemaal. God hoort niet in een uithoek van je bestaan, maar God hoort in het centrum van je leven. En dat heeft met alles te maken. En dan schrijft Petrus, wat is het goede leven? Nou, heeft te maken met je houding ten opzichte van de overheid, de staat. Vreest God, eert de koning. En dat is toch niet waar? In die situatie, zo'n anti-goddelijke staat, ja, heeft ermee te maken. Het heeft te maken met de manier waarop je als oudere en jongere generatie met elkaar omgaat. Allebei, hè? Jongeren ten opzichte van ouderen, maar net zo goed ook ouderen ten opzichte van jongeren. Daar wordt duidelijk wat het goede leven is. Of God een plek heeft in jouw leven. Het heeft te maken met de manier waarop je je in je huwelijk opstelt. Als man, ten opzichte van je vrouw. Sowieso niet als je slaafje. Natuurlijk. Of als je speeltje. Maar respectvol. Respectvol. En omgekeerd, als vrouwen. Petrus zegt iets heel apart eigenlijk in ditzelfde Bijbelgedeelte. Zegt het, het mooiste sieraad dat jij als vrouw kunt dragen is een zachtmoedige geest. Daar kan geen enkele diamant tegenop, hoor. En om ieder misverstand weg te nemen met die zachtmoedige geest bedoelt hij echt niet, laat maar over je lopen. Echt niet. Dat is een werkelijk zachtmoedige geest is een teken van grote geestelijke kracht. En hoevelen van ons, nou zeg ik dat even heel persoonlijk, maar hoevelen van ons vanmorgen zullen niet de herinnering hebben aan een moeder met een zachtmoedige geest. En 50 jaar later denk je daar nog aan terug. En zeg je, daar heb ik veel aan te danken. Daar heb ik veel aan te danken. Onderlinge verhoudingen in de gemeente. Stelt Petrus aan de orde. Hebben allemaal met het goede leven te maken. En ja, nu is het dus zo bijzonder dat hij dat aan de orde stelt in deze situatie. Dat is niet in een situatie waarin je frank en vrij kunt leven en waarin niemand je een strobreed in de weg legt. Maar in een situatie waarin je het moeilijk hebt. Hoe reageer je als ze je kwaad doen? Als ze je belasteren? Als ze smerige dingen over je zeggen? Wat zegt Petrus? We doen wat we altijd doen. Dat is toch jouw christen zijn, hè? We doen wat we altijd doen. We gaan niet zelf een beetje zitten redeneren, maar we pakken eenvoudig onze Bijbel erbij. Die wijst ons toch de weg? Nou, dat doet hij. In 1 Petrus 3 zegt, we staan onder druk, zeker. We stellen grote vragen, we hebben het moeilijk. Wat is in deze situatie goed leven? En weet je wat we doen? We slaan Psalm 34 op. En dan bladert hij. En hij komt bij dezezelfde woorden die wij net samen gelezen hebben. En hij zegt, kijk maar. Wil je een goed leven? Wil je blij kunnen zijn? Wil je lange dagen hebben? Moet je dit doen. Bedwing je tong. Doe het goede. Zoek de vrede. Ja. Het goede leven, mijn lieve broeders en zusters. Dat is leven in de dienst van Christus. Want dat is natuurlijk het hart van alles. Het gaat hier niet zomaar over wat algemeenheden. Maar het gaat over wie Christus zelf is. En wat het leven met hem is. En je hoeft die brief van Petrus maar even door te bladeren. En dan zie je dat Petrus zegt, ja, het hart van alles, dat klopt, hè, dat klopt. Het hart van alles is overal in te voelen. Het hart van alles is, Christus gaf zijn leven voor mij. Je kan een heleboel wegstrepen. Je kunt echt ook een heleboel wegstrepen van wat wij van het geloof en van christen zijn gemaakt hebben. Maar er is één ding. Als je dat eruit zou halen, dan is christen zijn geen christen zijn meer. En dan is het evangelie geen evangelie meer. En dat is dit. Christus gaf zijn leven voor ons. En als je nadenkt over een goed leven, dan is dit het punt. Kijk maar even. Wat zijn de dingen die je hoog zitten in het leven? Waar leid je pijn aan? Waar vecht je mee? Wat zit je dwars? Wat zijn de dingen waar je soms over struikelt? Kom maar, die hoef je hier in de kerk niet te verstoppen. Die zijn er. En die zijn er ook open voor het aangezicht van God. En we slaan onze Bijbel op. En Petrus zegt, en dan spant het hierom, hè? Wat betekent het nou voor jou? Christus gaf zijn leven voor mij. We herinneren ons de woorden van de wijze Kopt op het plein in Jeruzalem. Wat is succesvol leven? Wat is goed leven? Als je 's avonds met een gerust gemoed in slaap kunt vallen, zei de wijze man. Petrus gaat verder, samen met de psalmdichter. Hij zegt, luister, er is een belofte. De ogen van Christus rusten vol zegen op de rechtvaardigen. En zijn oren vangen hun gebed. Eindig met een paar woorden uit een heel mooi boekje. Ik laat het even zien. Het is het boekje met de dagteksten van de Herrnhutters. In het Duits heet het De Losungen. Elke dag een nieuwe tekst. Die worden door de Herrnhutters uitgeloot. Vandaar die Duitse naam Losungen. Voor ieder jaar opnieuw nieuwe teksten. Wij zijn gewend om elke dag dit boekje te gebruiken en het heeft al in zoveel situaties de weg gewezen. Door de eenvoudige Bijbelwoorden die naar je toe komen. En vanmorgen sloegen we dit op. En ik wist uiteraard waar ik over zou gaan preken hier vanmorgen. Het was zo frappant. Ik dacht, dat neem ik mee. En dat lees ik voor. Om de preek mee te besluiten. En ik beveel het u van harte aan. Ik heb er geen aandelen in, maar het kost bijna niks. Maar ik verzeker u dat het een schat aan zegen verspreidt. Vanmorgen een gebed, na een paar Bijbelteksten, een gebed. Heer, bewaar mij, dat ik niet morrend en onvriendelijk ben. Help mij om geduldig en vriendelijk te blijven. Ook wanneer mij vandaag iets niet zo wil lukken zoals ik het mij voorgenomen heb. Of wanneer ik door anderen gekrenkt word. Laat mij uw tegenwoordigheid opmerken. En laat mij vasthouden aan het voorbeeld van uw liefde. Christus is nabij. Amen. gaan samen danken en bidden. Doen voorbeden voor broeders en zusters in de gemeente die met name genoemd zijn. De zondagsbrief, de geboorte van een kind willen we voor danken. En ik denk dat het ook goed is, gemeente, dat wij vanmorgen samen bidden voor alles wat loskomt rond de herdenking van de genocide in Srebrenica. In de publiciteit, in de afgelopen week, gisteren ook in het bijzonder, hebben we natuurlijk heel wat over kunnen zien. Dit intense drama. En ja, laten we hier in de kerk daarmee naar God gaan. Dat is het beste dat we op dit moment kunnen doen. Zullen we danken en bidden? We besluiten onze voorbeden met een moment van stil persoonlijk gebed. En daarna bidden we samen hardop met onze Vader. Goede en genadige God, we danken u voor het woord van het evangelie. Het zet ons stil. Het zet ons aan het denken. Het geeft verdieping. Het brengt bij de eigenlijke dingen van het leven. Het brengt ons bij u. We bidden u, laat het met ons meegaan. Als een vriendenhand. Laat het met ons meegaan. Als een teken van uw liefde. We bidden samen voor de noden van deze wereld. Die wereld waar zoveel botst met de eenvoudige en pure woorden van het evangelie. Die wereld waarin niet de vrede, maar de haat zo vaak de boventoon voert. Die wereld waarin oorlog en onrecht de levens van mensen kapot maken. We willen vandaag als gemeente bidden voor de nabestaanden van de genocide in Srebrenica. Vaders en moeders, vrouwen die hun mannen verloren, kinderen die hun vader kwijtraakten. We bidden voor hen. En we bidden dat deze wereld, de machthebbers van deze wereld, ook zo'n weg zullen gaan dat niet recht gepraat wordt wat krom is, maar dat er geheeld kan worden. We willen bidden voor de soldaten van Dutchbed die betrokken zijn geweest bij deze ontstellende gebeurtenissen en die de sporen daarvan tot de dag van vandaag meedragen met veel pijn en beschadiging en onrecht. We bidden ook voor hen dat deze diepe insnijding in hun leven genezen zal. En ook voor hen bidden we dat onze regering en iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor hun tijd in Srebrenica en voor de tijd daarna een weg zal gaan om te helen en recht te doen. We bidden u, zegen ze met de genade van de barmhartige Samaritaan. We bidden voor de gemeente in de wereld, voor heel uw kerk, overal waar ze samenkomt, overal waar ze leeft als getuige van u. We bidden speciaal ook voor de gemeente hier in Gorkum, voor de gemeente rond de grote kerk. Zegen al het gemeentewerk met het oog op het heil van mensen, met het oog op de dag van uw koninkrijk, met het oog op de eer van uw naam. We bidden voor de vacatures in de kerkenraad en voor hen die gekozen zijn. Geef het licht van uw Heilige Geest met het oog op hun roeping. We willen bidden voor de zieken in de gemeente en voor hen die thuisgekomen zijn. Voor broeder Piet Gersen bidden we. Voor zuster Marie van het Woud Schouwenburg. Voor broeder Dick Stuy. Voor Sander en Riek van het Verlaat. Er is zorg en er is dankbaarheid. Het wisselt elkaar af. En ineens kan het er in ons leven zijn en we voelen hoe kwetsbaar we zijn. We dragen ze aan u op en brengen ze bij u, Heer Jezus. We danken voor de geboorte van Suze Elisabeth samen met Arianne Willemijn de Hoog. We danken voor dit zondagskind. En we bidden, als het gaat opgroeien en de weg in het leven gaat zoeken, help Arianne en Willemijn om hun kleine Suze de weg van het goede leven te leren. We bidden voor iedereen die verdriet heeft, voor gemeenteleden die de pijn voelen om hen die zijn heen gegaan. We bidden voor hen die worstelen met de dingen van het leven. Met hen die misschien soms wanhopig zoeken naar de goede weg in het leven. Zegen ze met de volheid van uw geest. Die geest die de dingen op orde brengt. Die vrede geeft. In een moment van stil persoonlijk gebed noemen we u de namen van hen die ons dierbaar zijn. En wij bidden samen de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd hebt. En hoe bijzonder dat die woorden voor het eerst geklonken hebben in Israël en in Jeruzalem. Zo bidden wij. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is gezang 479, opnieuw over het goede leven en de verbinding tussen aarde en hemel. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Een groet van hart tot hart voor u allemaal hier in de kerk en voor iedereen die via de livestream de dienst van vanmorgen heeft meegemaakt. Wij zijn als gemeente samen geweest om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.